Zijn er vragen?
Marie-Thérèse. Jij zei gisteren, dat vond ik zo mooi, en ook troostrijk klinken. Je bent al thuis. Zou je daar nog wat, nog een keer wat over Precies. willen vertellen?
Precies. Kijk, veel, hè, dus we vertrekken altijd, ook alle grote religies, wereldgodsdiensten, van een onheilssituatie. We zijn geconfronteerd door pijn en lijden en niet thuis zijn. En we moeten naar het paradijs, we moeten naar het nirvana, we moeten naar de hemel, we moeten naar de voltooiing. En dat is een dynamiek, hè. We moeten dus op weg gaan om, hè, ik zal het symbolisch zeggen, om Amerika te ontdekken, het beloofde land. Dat is nu het beloofde land. Maar goed, dat is eigenlijk de dynamiek van vele godsdiensten. Nou, u zult maar naar Amerika gaan nu, hè. Maar goed, dat is belangrijk. Ik heb altijd, er is een vers van Gerrit Achterberg dat me altijd diep heeft geraakt. En ik ben er proberen ook achter te komen waarom, hè. Columbus ligt kraaiend in zijn graf, want Amerika komt op hem af. Dat vind ik zo mooi. Dus hij gaat niet naar Amerika, maar Amerika, het beloofde land, het paradijs, komt naar hem toe. En dat is precies wat er gebeurt in een goede praktijk van zazen. Wij zitten stil, onbewegelijk, en plots kan er iets opengaan en ontdekken we dat we thuis zijn. Een ander beeld, hè, dat gebruikt wordt, de vis ligt in de rivier, hè, onbewegelijk, en het voedsel komt op hem af, en nu en dan moet hij alleen zijn mond open doen. Zoiets, en dat is wel belangrijk, dat je begrijpt dat het komt op ons toe, want in wezen openbaart het zich, want het is er altijd. De hemel is in onszelf. Waar zouden we moeten beginnen lopen om er naartoe te gaan? De hemel is in die. Hè. Als je hem daar niet vindt, dan, hè, dan mist je hem steeds, voortdurend. Vuur en vuur mist je hem. Dat is zo belangrijk. Het is een staat van ons bewustzijn. Of wij in de hel leven, wat veel mensen doen, met een verschrikkelijk pijnlijk bewustzijn van haat en onvrede en hebzucht en haat en, hè, al die giffen die... daar leven heel veel mensen in, veel mensen leven in de hel. Hè? En, maar we kunnen ook in de hemel leven, dat hangt af van de staat van ons bewustzijn. Hè? Dat is zo belangrijk, hè? Mind is Boeddha. Uw diepe geest is het. En wij leven gewoonlijk in de constructen van de geest, in onze gedachten, in onze gevoelens, in de manifestaties van onze geest, die op zich niet slecht zijn, want het zijn manifestaties van onze geest. Denken is er een prachtig voorbeeld van. Maar het is wel een construct, het is een mentale activiteit, en daar leven de meeste mensen in. In beelden en begrippen, en daar is niks mis mee, want dat moeten we doen in de wereld, maar wij kunnen terugkeren naar inderdaad naar die oergrond die ons thuis is. Dus wij zijn er al. En dat is het belangrijke van een session van, hey, te weten, ik ben aangekomen. Het vervelende van stijl is dat je hier ook aankomt omdat het eten zo goed is. Maar dat is niet wat ik bedoel. Hè? Dus, men zegt altijd, in een session moet je 70% van je normale hoeveelheid eten. Hè? Dat zeg ik hier niet, want dat is toch nutteloos. Want iedereen eet toch te veel. Maar goed, begrijpt u? Maar we zijn eigenlijk aangekomen in die zin, we mogen nu rusten. We mogen die rust ingaan. En dat zijn heel oude beelden. Hè? Denk aan de Bijbelse beelden. Hè? Heden, als je mijn stem hoort, Psalm 94, denk ik, hè? Verhard dan niet. Gelijk bij Meriba, maar ga de rust in. Hodie, hè? Nu de rust ingaan. Nu moet je doen. Wanneer zou je het anders doen als je het nu niet doet? Stop en rust. En dan kan het zijn dat plots iets open gaat. Kan zijn dat dat niet open gaat, maar dat is niet zo belangrijk. Amerika komt naar ons toe. Columbus ligt te kraaien in zijn graf, want Amerika komt op hem af. Waarom heeft dat vers mij zo bijgebleven? Omdat het eigenlijk het wezenlijke is van het spirituele leven. Wij moeten niet naar de hemel gaan. Hè? De hemel moet als het ware zich openbaren in ons. Wauw. En dan is alles het. Het is, nou, hè, we gaan nu stilkens aan de Pasen voor de christen onder ons. Hè. Dan is alles het. Dan is de vis het, dan is het brood het, dan is het de wijn het, is de vriendschap, het is de reisgezel. Het is, we komen hem overal tegen. Hij is dood. En toch komt je hem overal tegen. Wat is dat? Hè, dat diezelfde lieve energie, die komt je overal tegen in scherpe mensen en in domme mensen, om zo te zeggen. Kom het overal tegen. Zoals de tekst dat mooi zegt. Dat is een beetje het. Hè? Maar dat is wel belangrijk om te weten. Hè? Het boeddhisme zegt, je moet de juiste visie hebben. In het achtvoudige pad, hè? De juiste inzicht. Hè? Het juiste denken, het juiste spreken, juist handelen. Je moet juist het kompas. En als je denkt, ik moet iets bereiken, ik moet een verlichting bereiken, dan ben je fout. Hè? Want het is er. Je moet de juiste visie hebben. Dus de geest is in ons. En dat is zo belangrijk. En die geest, als die ontwaakt, dan manifesteert hij zich als wijsheid. Dat wil zeggen, ik weet hoe te handelen in de verscheidenheid, in de manifestaties. Hè, want alles heeft zijn eigen wetten, heeft zijn eigen darmen. En ik heb mededogen. Ik heb ook oneindig mededogen met alle pijn en verdriet en ziekte en afscheid. Hè, die twee. Dat een beetje, dat is het thuis. Dat is wel belangrijk. Dat is waar dus alle zinteksten naar gaan, hè. Van dit. Het is natuurlijk, daarmee is de vraag, hè, dus alle religies hebben een doel, hè, de hemel, de verlossing. We kunnen wel vragen, is zen dan ook een religie? En ik zeg, hè, zen smaakt hetzelfde als thee. Of een boeddhist dat drinkt, of een christen, of een atheïst. Smaakt altijd naar thee. Dat is zen, weet je wel. Dat is zo belangrijk. Dus het heeft de smaak van thee. Thuis. Nog een vraag?
Ja, u heeft eigenlijk net al gezegd van, dat er geen doel is. Want ik wilde eigenlijk vragen, van, waarom moet je altijd in de zen overal aan voorbij gaan?
Juist.
Want stel, je komt in zo'n situatie van verlichting. Moet je daar ook weer aan voorbij?
Ja. Ja. Dat is eigenlijk een heel mooie vraag. Dat is eigenlijk een heel wezenlijke vraag. Hè?
Kun je het maar halen?
Waarom vraagt Zen dat we altijd overal aan voorbij moeten gaan? Voorbij, 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 gaté, gaté, paragaté, alles voorbij, paras. Samgaté, alles totaal voorbij. Ik groet u oneindig licht, hè, de prachtige mantra van de Hartsutra. Hè. Gaté, gaté, paragaté, parasamgaté, bodhisvaha, ik groet u. Bodhi, licht. Svaha, oneindig. Ah, hè. Dat is wel leuk. Dat is eigenlijk de oeropgave van de zen. Als wij allemaal die hemel in ons hebben, hè, waarom oefenen we dan? Als we allemaal de boeddha-natuur hebben, waarom oefenen we dan? Waarom al die pijn, al die vermoeidheid, die pijnlijke knieën, die pijnlijke ruggen? Dat is de oervraag van de zen. Die ook Dogen, de grote zenmeester Dogen in de 12e eeuw stemde. Als iedereen boeddha-natuur is, want je hebt geen boeddha-natuur, dat is ook zoiets, we hebben niks. Je bent, goed, dat is ook niet juist hoor, je kunt daarmee worden, je bent boeddha-natuur, het klinkt ook niet goed, maar goed. waarom dan zo oefenen en u de moeite geven? En toch is dat belangrijk. Omdat wij altijd weer gevangen worden in, nou ja, in de dingen. En die dingen kunnen ook mentale constructen zijn. De verlichting, als die er is, dan is ze er dan. Maar later hebben wij er een herinnering aan. En denken we aan die condities en dan wordt dat ook een herinnering. En herinnering is een mentale construct. En daar moet je ook weer aan voorbij, want niets garandeert mij als ik het nu zie, dat ik het morgen ook zal zien. Ik moet dat, met die beroemde vierde gelofte, zonder einde is de weg van de verlichte. Het is niet omdat ik eens een eenheidservaring heb gehad, dat ik nu verlicht ben. En me er kan op voorstaan. Want, dat is zo prachtig in de plaatjes van de os, ik heb de os gevangen en... Maar ik heb altijd die neiging omdat hij weer terug wegvloegt en terug in het moeras gaat en terug. En mijn neuroses, na zo'n eerste verlichtingservaring waar ik soms maanden in vrede kan leven. En echt, wauw, wat ben ik gelukkig. En later komen stilaan die neurosjes terug. En de dwangmatigheden en de onvrijheden. En we moeten altijd weer terug naar dat pure stille, naar dat huis gaan. Daarom is natuurlijk... Zeker na een verlichting, de meditatie, erg belangrijk. Want het is niet... We moeten die verlichting voorbij, is natuurlijk, kun je voorbij de verlichting, maar we moeten wel de weg afdalen van de berg, hè, op het toppunt, om in het dagelijks leven gewoon altijd iets van die kwaliteit in elke ontmoeting, in elk woord, in elke gedachte. Overal bloeit de lotus, overal elke voetstap. In het gaan door het leven... Dat is de echte session. In elke voetstap bloeit een lotus. Zoiets in die richting. Maar het is een oervraag. Waarom voorbij als het er al is? Wij identificeren ons met onze mentale constructen en inhouden. En dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk, want zo zijn we gemaakt om te overleven in deze wereld. Hebben we kennis nodig die we opslaan en die we herinneren en die we kunnen activeren. En die, hè? Alleen, ja, dat is ook goed. Alleen, we mogen niet het contact met de bron verliezen, hè? Ja. Nog een vraag? Ik ga terug naar onze tekst, hè. Dat is maar een kapstok om iets op te hangen. Hè. Ik ga nu de tekst lezen, maar in een andere vertaling gewoon om te zien dat er... Hè. De geest van de grote wijze uit India is vertrouwelijk overgedragen van west naar oost. Mensen zijn helder of verward, maar de weg kent geen noordelijk of zuidelijke leraar. De spirituele bron straalt helder in het licht. De stromen vertakken zich in het duister. Het grijpen naar dingen is een teken van waan. Maar opgaan in eenheid is nog geen verlichting. Ontmoedigend, die tekst. Al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds verbonden en volkomen zelfstandig. Dat is natuurlijk het punt van deze tekst. Hè. Alles is verbonden, verweven. En toch is het ook zelfstandig een manifestatie van het. Ja, mooi. Al het subjectieve en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds verbonden en volkomen zelfstandig. Oneindig verbonden en vrij bewegend blijven ze toch op hun eigen plek. Beelden verschillen van vorm en kwaliteit. Geluiden zijn prettig of hinderlijk. Verfijnde en ruwe taal vallen samen in het duister. Duidelijke en vage uitspraken krijgen betekenis in het licht. De vier elementen keren terug tot hun natuur, zoals een kind terugkeert tot zijn moeder. Daar waren we ongeveer gebleven als ik nu ga. Ik zal terug die andere tekst pakken, die in mijn gevoel toch iets beter is. Alle waarneembare dingen zijn wederzijds afhankelijk en onderling verweven en staan toch in unieke eigenheid op zichzelf. In samenkomen transformeren ze, anders behouden ze ieder hun eigen plek. Zodra er vorm verschijnt, heb je variatie in beeld en materiaal. En is er geluid, dan is het fijn of onplezierig. Duisternis, een woord waar de verschillen er niet toe doen. In het licht van gewaarzijn kan helder worden onderscheiden. De vier elementen van lichamelijk bestaan vallen steeds uiteen en komen voortdurend samen. Net als een kind terugkeert naar zijn moeder. Dat is toch iets raar, hè? De vier elementen, dat weet u natuurlijk. Hè? Dat is de oude Chinese natuurkunde. Hè? Je hebt lucht, water, vuur en aarde. De Indische hadden vijf elementen, hè? Weet u nog? En dat hadden wij in de middeleeuwen ook. Hè? Je had nog een vijfde element, ether. Hm? De Chinezen heeft er maar vier. En het leuke is, die zijn in allerlei mengvormen, daarom verschillende, zijn die aanwezig in alle objecten. Die kunnen droog of natter zijn, of grondiger, of meer wind erin. Hè. En daar is de Chinese geneeskunde op gebaseerd. Hè. Als je pols voelt, dan zeg je, hey, je hebt te weinig water, je hebt te weinig lucht. Of, weet dat. Het leuke is dat het werkt. Gek is dat, hè. Maar wat mij zo fascineert, is dat die vier elementen, die keren altijd terug naar, die zijn niet, die keren altijd terug naar die grond, naar die eenheid, naar hun moeder. Ik weet niet veel van de moderne natuurkunde, hè, want kun je van alles. Maar wat mij zo fascineert, is dat ze in de moderne kwantummechanica, dat ze hetzelfde zeggen, hè. Al die kleine subatomaire elementen die ontstaan en zijn een flikkering van een seconde en dan zijn ze weer weg. Het Higgs-deeltje, het beroemde godsdeeltje dat ze zeggen in de kernfysica, in CERN, dat ze onlangs hebben ontdekt waar ze de Nobelprijs voor gekregen hebben, dat godsdeeltje, dat geeft dus bestaan aan alle dingen. Geeft materie en gewicht, dat is natuurlijk iets heel mysterieus. Maar het is maar heel leven. Je moet het zo ongelooflijk, want dan is het weer weg. Het is zo die flikkering, als het ware, het niets, het al, of we moeten dat noemen, flikkert voortdurend. En die flikkering is zo ongelooflijk snel, dat wij iets constants ervaren. Nu zeg ik het heel kort door de bocht, maar dat is het in wezen. Wij worden voortdurend geboren en voortdurend is er een soort transformatieproces. Heel snel. En eigenlijk zegt die tekst, zonder dat hij de moderne kwantummechanica kan, zegt hetzelfde op een heel primitieve manier van die vier elementen. Hè. Die keer voortdurend terug. Hè. En soms ben jij natter of windiger of... nee. Of ben jij wat droger. Of heb je meer vuur of te weinig vuur. En moet dat... Snap je, die moeten die elementen... In evenwicht. Het gaat altijd om dat evenwicht, de middenweg. Altijd om het evenwicht, yin en yang. Altijd om het evenwicht. De vier elementen van lichamelijk bestaan vallen steeds uiteen en komen voortdurend samen. Net als een kind terugkeert naar zijn moeder. Vuur verwarmt. Wind beweegt. Water maakt nat en aarde klontert samen. Prachtige deze vier. Ik kan merken, natuurlijk primitief, maar er zit een diepere waarheid in. Hè? Ogen zien vormen, oren oren geluiden, de neus ruikt geuren, de tong onderscheidt zure of zoute smaak. Aldus verschijnt elk en iedere ervaring, net zoals bladeren ontspruiten, afhankelijk van de wortels. Dat is prachtig, hè? Ik vind dat een mooi beeld. Als wij een appel eten, dan zijn we eenmaal in de smaak van de appel. En dan vergeten we dat daar een boom is met wortels, die allerlei mineralen en chemie omzet. En dat moet ik niet weten om te genieten van die appel nu. Dat is wel zo. Daar zit heel de kosmos in. Er zit heel dat geweldige proces van transformatie. En in Zen worden wij uitgenodigd om gewoon helemaal te verdwijnen in de smaak van de appel. Want dat is het. Dat is de manifestatie van die als smaak. Aldus verschijnt elk in iedere ervaring. Dat is zo mooi. Elk verschijnt in iedere ervaring. Ontelbaar zijn de poorten naar de waarheid. Het kan in een smaak zijn, het kan in een geur zijn, het kan in een visuele indruk zijn, het kan in een auditieve toon zijn, kan de poort opengaan en ontelbaar zijn de poorten naar de waarheid. Want overal zijn die poorten, in heel de wereld, als de ziel luistert, als wij er rijp voor zijn. Aldus verschijnt elk in iedere ervaring, net zoals bladeren ontspruiten, afhankelijk van de wortels. Leegte en vorm delen dezelfde essentie. Wat een slechte vertaling vind ik dat. Maar goed, laten we dan maar over aan de geleerden. Maar die delen natuurlijk niet eenzelfde essentie. Die zijn eenzelfde essentie. Ik moet er zeggen, die is niet een derde essentie, nou, vorm en leegte, natuurlijk. Nou ja. Ik ga toch eens kijken wat die andere er heeft van gemaakt. Soms denk ik het. Hè. Ik heb de Chinese tekst hier ook bij, maar die ga ik maar niet. Stam en takken. Ja, die heeft natuurlijk de metafoor geant of deel of de essentie. Dat is natuurlijk waar. Maar hij heeft dat iets te begrijpelijk voor het Westen gemaakt en dan gaat hij weer. Maar stam en takken delen dezelfde essentie. Verheven en banaal, alles heeft zijn eigen plek. Ja, dat is natuurlijk veel, veel juister. Maar goed, hij heeft de metafoor dus vertaald. Leegte en vorm delen dezelfde essentie. Spiritueel en alledaags, alles spreekt de dharma. Dat is prachtig, hè? Dus er zijn niet alleen oneindige poorten naar de waarheid, maar alles predikt ook de dharma. Als je luistert en helemaal stil bent, dan kan alles een verkondiging zijn van het. Elke vogel die schreeuwt, elke truisen van de branding, het bewegen van de wind in de blaren, alles predikt. Er is een soort oerverkondiging. Een oerevangelie. Een oergodenboodschap. Buiten een verbale verkondiging, die later spirituele leraars hebben gedaan, hè. Het gevaar van een woordelijke verkondiging is dat je bij de woorden blijft hangen en niet kijkt naar die bron waar het uit voortkomt. En dat is minder gevaarlijk als je in rust bent op het strand of in de duinen of waar dan ook, of in het bos. Omdat daar geen woorden tussen zitten. Maar ook daar kun je natuurlijk de mist in gaan, hè, door er allerlei begrippen in en gevoelens tussen te schuiven, dat altijd onmiddellijk gebeurt. spiritueel en alledaags. Alles spreekt de Dharma. Alles verkondigt. Ja. Als de zielen luisteren, heeft het al een taal dat leeft. Het lijzerste gefluister taal en teken heeft. Zij gezellig. Ja. In licht is er duisternis. Maar zie de duister niet als strijdig aan het licht. In duisternis is er licht, maar beschouwt ook het licht niet als strijdend met de duisternis. Dat is wel heel mooi ook, hè? Dat is ook fysiek waar. Hè? Dus licht en duister zijn dezelfde kwaliteit, maar ja, in andere omstandigheden. Hè? Als je buiten de dampkring gaat, ben je in het duister. De kosmos is duister. Het is vol met lichtstralen. Maar het is alleen licht als er weerstand is. Als er moleculen van de dampkring zijn, dan wordt dat licht, dan breekt die donkere lichtstralen, die breken dan in licht en kleuren. Maar licht en duister zijn eigenlijk twee facetten van eenzelfde Dao, van eenzelfde oerrealiteit. En het licht is duister en het duister is licht. In licht is er duisternis, maar zie de duister niet als strijdig met het licht. De duister is er licht, maar beschouw ook het licht niet als strijdig met de duisternis. Licht en duisternis werken als een paar. Net als twee voeten om op te lopen. Het beeld, als ik het goed begrepen heb, ik heb het ook in de Engelse vertaling even nagekeken, is... Weet je, er is ene voet waar ik op staat en de andere die beweegt. Yin en yang, yin en yang. Is altijd vol en leeg, vol en leeg. Dat is de oerritme van alles wat leeft. He, dus twee voeten, dan is het zo, ja, je hebt twee voeten. Nee, het is inderdaad, er is één pas die je gewicht draagt en de andere die... En het is de... Het is de leegte die het vol maakt. Dat is zo. Hè? Als jij die voet opheft, dan zit daar je gewicht in. Dat is eigenlijk zo mooi. Dat is het oerprincipe van Tai Chi en Qigong en al die prachtige... vol leeg, vol leeg. Dus jij valt mij aan en ik wijk, want ik ben leeg daar. En woeps, en de energie van de agressie die keert zich tegen zichzelf. Hè? Dat is... Al deze diepe principes van yin en yang. Hè? Vol leeg. En dat hebben wij voortdurend in het lopen. Dat is een van mijn vrienden die inderdaad een diepe verlichtingservaring kregen. Hij was huisarts en is op zijn fiets gestapt. En die heeft dus jaren gaan fietsen. Yin, yang, vol leeg. Tai chi à la Hollandaise noemde hij dat. En die is gaan fietsen. En dat is natuurlijk hups. Hè? Altijd is er dat, is er die druk en dat licht. Hè? Dus ja, Tai Chi à la Hollandaise. Ik vond het wel een mooie vondst. Alle dingen hebben van zichzelf grote waarde en verhouden zich tot al het andere in hun functie en plaats. Waarom is er negen? Omdat ik zo functioneer. Ik ben in een gezin en dan ben ik moeder of vader of oma. Of dan functioneer ik in die... Hè, dat is mijn ego, dat is mijn rol dan. Dan ben ik echtgenoot, dan ben ik leraar, dan ben ik arts, dan ben ik... Dat zijn verschillende functies. En zo hebben wij vele levens. We moeten niet wachten op een incarnatie, we reïncarneren nu al, soms als... Ja, allerlei rollen die we, hè, functies, daar is niks mis mee, hè. Dat is, zo functioneren we in het grote geheel. Alle dingen hebben in zichzelf grote waarde en verhouden zich tot al het andere in hun functie en plaats. Ze gaan samen met de bron zoals een deksel op de doos past. Ja, prachtig, ja. Dat is natuurlijk een... Het deksel op de doos is een heel beroemd, het moet passen. functie. De bron stemt overeen met alle verschijningsvormen. Zoals twee pijlen elkaar treffen in de lucht. Ja. Ik heb daar natuurlijk al heel veel gelezen. Ik begrijp het nog altijd niet wat eigenlijk daar de pointe van is. Als iemand me kan helpen, gaarne. Hè? Die twee pijlen die elkaar treffen in de lucht. Ze wijzen naar hetzelfde blijkbaar, maar hè, er is zelfs een boek, een zenboek in het Engels, dat... Hè, Two Arrows Meeting in the Air is zelfs een titel, maar ik begrijp de metafoor niet. Ik begrijp het niet.
Omdat ze dan één worden?
Ja, dat is het natuurlijk. Hè? Maar waarom, ja, die twee pijlen die elkaar ontmoeten, ja, ze worden inderdaad, ze wijzen naar hetzelfde. Ook al komen ze uit de tegenovergestelde richting, uit de vorm en uit de leegte, het is toch... Maar ik snap het niet goed, eerlijk gezegd.
Trefzekerheid.
Wat zegt u?
Trefzekerheid.
Ja. Ja. Maar goed. De bron stemt overeen met alle verschijningsvormen, zoals twee pijlen elkaar treffen in de lucht. Dat, ja. Wanneer je deze woorden hoort, begrijp waar ze naar wijzen. Ze wijzen natuurlijk naar hetzelfde, hè, naar die bron. En maak ze niet tot eigen maatstaf. Als je de weg niet kent door direct zintuigelijk ervaren, hoe kan je dan weten waar het pad ligt om op te lopen? Dat vind ik wel heel mooi. De weg, hè, die hemel, dat thuis, is niet verschillend van onze zintuigelijke ervaring. Als je de weg niet kent door direct zintuigelijke ervaring, en het geheim zit natuurlijk in het direct. Als wij iets zien, zien we dan of schuiven er onmiddellijk oordelen tussen. Oh, wat mooi, wat lelijk. Oh, dat is dat, dat is... Wij voortdurend etiketjes. Oh, dat is een eik, dat is een beuk, dat is een berg. Is er, hè? Of zien wij direct... Alleen zo de boom... Zien wij, is er geen mentale activiteit tussen? Is er direct horen en zien? Is de toon, de ah, is dat alleen maar... Of denk ik, oh, dat is een A, hè, die ze opgeven. Hè, of dat is een C of een D. Nou, is er direct een oordeel? Plakken we er een etiket op? Of is er direct ervaren? Direct de zintuigelijke wereld ervaren is verlichting. Het gaat om het woord direct, onbemiddeld, niet iets tussen, geen tussenschot. Als je de weg niet kent door direct zintuigelijk ervaren, hoe kan je dan weten waar het pad ligt om op te lopen? Voortgaan op de weg laat ver en dichtbij vervagen. Verwarring creëert de bergen en rivieren die je weg versperren. Ja. Ik begrijp de betekenis wel hoor, maar ik vind het even weer... Dus voortgaan op de weg, ver en dichtbij, dat vervaagt. Hier. Niet ver weg. En de verwarring die creëert bergen en rivieren. Als wij natuurlijk met onze moderne bergen en rivieren, dat is iets moois. Hè? Dat is een, maar hier is het, in die oude Chinese teksten zijn bergen en rivieren behoorlijk hindernissen. Want je kunt de rivier soms moeten heel ver omlopen om te kunnen ergens over doorwaden. En bergen zijn soms ook onneembaar. Hè. Dat is de betekenis die erachter zit. Hè. Dus niet ons prachtige landschap van mensen die veel op vakantie gaan en prachtige bergen en rivieren. Dat is het dus niet. Hè. Dus dat is wel begrijpelijk in de context. Dit is mijn advies aan wie zoekt naar diepe waarheid. Verspil geen tijd.